vanaf, maar die terug verder gaan met hoofdstuk 4, het hoofdstuk van de gelijkenissen. We hebben ondertussen al 2 avonden besteed. Ja, hoe we de gelijkenissen moeten plaatsen in het ganse boek. Hoe die bijzondere wending die de bediening van de Heer Jezus aanneemt, dat hij nu nog enkel in gelijkenissen gaat spreken, hoe dat we die moeten begrijpen, gezien vanuit de achtergrond van het boek Jesaja. U begrijpt, als we er al 2 avonden uitvoerig hebben bij stilgestaan, dat ik niet terug opnieuw dan nog ga doornemen. Ik veronderstel dat dit toch al een beetje beter begrepen is dan voordien. En als we even ons schemaatje erbij nemen, dan zien we dat we gekomen zijn in het tweede gedeelte van de uitleg. Eerst hebben we stilgestaan bij het doel van de zaaier in het zaaien van het gelijkeniszaad, vers 10 tot 12. En dan hebben we nagedacht over de reactie en de ontvankelijkheid van de bodems voor het gelijkeniszaad, vers 13 tot vers 20. Dan wil ik even de draad terug oppikken, voor we verder gaan met het derde puntje, het openbarende karakter van de gelijkenissen en de daaraan verbonden waarschuwing om aandachtig te luisteren die je vindt in vers 21 tot vers 25, wanneer de Jezus gaat spreken doorheen die beelden van de kandelaar, die niet onder de korenmaat geplaatst wordt en niet onder het bed geplaatst wordt. En dan in het vierde punt, vers 26 tot vers 32, wat is nu de reden om aandachtig te luisteren? Wel, we zullen zien dat het Koninkrijk van God een onverwacht karakter vertoont, op een heel onverwachte manier aangebroken is en vorm aanneemt. En we eindigen dan met Jezus' nadrukkelijke verlangen om de waarheid te openbaren, maar op zijn voorwaarden, vers 33 en vers 34. Dus de vorige maal hebben we toch wel uitvoerig, dacht ik, nagedacht over de uitwerking van het gelijkeniszaad of het parabelzaad op de 4 respectievelijke bodems. Ik denk dat iedereen daar wel voldoende mee vertrouwd is. En wanneer het zaad terechtkomt op de weg, en dan spreekt dit van een verhard hart, er is geen bereidwilligheid om te horen. Wat verhindert mensen? Wel vooringenomenheid. Een cynische houding is heel vaak de oorzaak waarom mensen helemaal niet bereid zijn te luisteren. Bij de tweede bodem hebben we nagedacht over het zaad dat valt in ondiepe, rotsachtige bodem. En daar gaat het natuurlijk over oppervlakkige mensen. Ze zijn wel ergens enthousiast en misschien ook wel veelbelovend in hun spontane emotionele reactie. Maar er is geen ruggengraat, er is geen fundament. Van het moment dat er tegenstand komt en blijkbaar wat er van verwacht wordt niet komt, dan geven deze mensen het al heel snel op. En dan de derde bodem, die denk ik misschien wel het meest interessant is in onze huidige situatie in de westerse wereld, is natuurlijk het zaad dat in een bodem valt. Het groeit op, maar na een bepaalde tijd wordt het verstikt door doornen en distelen. Daar gaat het over mensen die inderdaad wel interesse hebben voor het koninkrijk, maar die bestendig afgeleid worden in hun leven. Door allerlei omstandigheden. Dat kan de voorspoed van het leven zijn, maar dat kan ook de miserie, de zorgen van het leven zijn. En dat verontreinigt hen gewoon. Wat gezaaid is en opkomende is, wordt uiteindelijk toch verstikt. En er komt helemaal geen vrucht. Het is pas bij de vierde bodem dat we vinden dat daar goede aarde gevonden wordt. Zachte, ontvankelijke harten die goede vrucht naar vermogen voortbrengen. En 30, 60 of 100 fout, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat erom dat het goede bodem is en dat er vrucht komt. Dus de bedoeling is hier wel degelijk vrucht dragen, lieve mensen. Dus ik wil hier nog een beetje aandacht aan besteden. Want eigenlijk kort samengevat geeft de Heer Jezus 3 redenen waarom dat mensen niet horen en er uiteindelijk ook geen vrucht komt. Dat is het hele verhaal. En u weet dat de Heer Jezus zijn bedoeling is van zijn prediking dat hij mensen roept tot discipelschap. En dat gaat nog veel duidelijker worden in het Marcus Evangelie, maar dat is het doel van zijn prediking. Mensen moeten aan hem horen en gaan navolgen. Dus de boodschap is heel duidelijk dat discipelschap pas vruchtbaar kan zijn wanneer er onvoorwaardelijke toewijding is. Ja. Als je niet afrekent met de doornen en de distels, dan ga je uiteindelijk voor de bijl. 10, 20, 30 jaar kan het duren, maar toch ga je voor de bijl. Er komt helemaal geen vrucht. Dus er is helemaal geen ruimte, als we deze gelijkenis ter harte nemen, voor halfslachtigheid. Er is gedurende de ganse weg vastberadenheid nodig. Volharding nodig. Waarom? Omdat je keer op keer keuzes moet maken. Tal van omstandigheden in je leven ontmoet, voorspoed, tegenspoed, die ervoor zorgt dat je gedwongen wordt om keuzes te maken. En dat bepaalt uiteindelijk alles, hebben we gezien. De Heere God die zoekt vrucht, herinnert u ook in Jesaja hoofdstuk 5, het lied van de wijnhaard, het bluesnummer van Jesaja, wat ging het over? Dat God alles eraan gedaan had aan die wijnhaard, en wat zocht hij? Vrucht. Maar hij vond geen goede vrucht. Dus aandachtig horen resulteert in vrucht. 30, 60, 100 fout. Dus het doel van Jezus navolgen is vrucht dragen, lieve mensen. Waarom onderstreep ik dat zo? Wel, laten we eens eerlijk zijn met elkaar. Wat hebben we hier in het Westen met het populaire evangelie? Wat hebben we ervan gemaakt? Is dat het doel van het evangelie dat gepredikt wordt? Denk het niet, lieve mensen. Het doel van het evangelie is gered worden. En vervolgens God betrekken in uw leven. Dat is wat er gezocht wordt. Hij is een rots, ik kan op hem vertrouwen. En is je helper in nood. Ik kan op hem leunen. Ik kan tot hem roepen. Wanneer dat echt neept, wanneer dat moeilijk wordt, mag je altijd roepen tot Jezus. Dat is toch de levenshouding die gepredikt wordt in navolging van het evangelie. Of overdrijf ik? Hij zal je altijd helpen, Jezus. Je kan op hem rekenen. Hij is uw talisman voor het leven. Een soort Sint Christoffel dat je noten wangt. Sorry dat ik je dat zo zeg, maar daar komt het op neer. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dit heel duidelijk voor de aandacht te hebben. De vrucht is, zoals we de vorige maal hebben overdacht, allereerst de vrucht van de geest. Want we zijn beelddragers. En beelddragers die horen allereerst Gods karakter te vertonen. Dat is ook zoiets. Als er over de werking van Gods geest gepraat wordt onder christenen, dan wordt er vooral gefocust op de gaven van de geest en niet op de vrucht van de geest. Maar dan moet ik erop letten. Terwijl dat Paulus heel duidelijk zegt in de brief aan de Korintiërs, dat je kan profiteren van hier tot in Parijs, maar als je liefde hebt, en wat is liefde? Vrucht van de geest toch, denk ik. Dus je ziet dat we erin geslaagd zijn om alles een beetje op zijn kop te zetten. Nee? Dus vrucht van de geest, Gods karakter vertonen en vervolgens actief meewerken aan Gods koninkrijk. Meewerken aan Gods koninkrijk realiseren in deze wereld. Dus dat heeft niet zozeer te maken met de interkerkelijke activiteiten, wat we onder elkaar doen als geloofsgemeenschappen, maar dat heeft alles te maken met wat we doen naar buitenuit. Daar ligt de klemtoon. Dus ook daar is dat niet de prioriteit binnen vele geloofsgemeenschappen. De prioriteit is naar binnen gericht. Dat wat er gebeurt binnen de kerk, dat dat goed blijft draaien. En dat iedereen daar zijn plaatje in vindt. Daarom wil ik hier onderstrepen dat deze gelijkenis helemaal niet verklaart, want zo wordt het zo vaak uitgelegd, waarom dat weinig mensen het evangelie aannemen. Daar gaat deze gelijkenis helemaal niet over. En waarom niet? Wel, bedenk eens, lieve mensen. Jezus publiek. Wie zijn die menigten tot wie hij spreekt in gelijkenissen? Zijn dat onwetende mensen? Nee, natuurlijk niet. Het zijn mensen die opgegroeid zijn in een heel lange traditie, waar dat God al honderden jaren spreekt door zijn profeten tot hen. Het zijn mensen die gewoon zijn van ter kerke te gaan, ter synagoge te gaan. Die al jaren onder de klanken van Gods woord komen. Dus, lieve mensen, tot wie zijn deze woorden dan gericht als we het moeten dichtbij brengen? Denk tot ons, hè? Want het wordt gericht tot mensen, zoals we al gezien hebben, die zich een beeld gevormd hebben. Hè? Een beeld gevormd hebben van wie dat God is, van wat hij doet en wat hij van mensen verwacht. Want daar gaat uiteindelijk een grote hoofdmoot van de delen over gaan. Wat betekent voor God heilig leven? Wat houdt dat nu in? En daar hebben de mensen in Jezus dagen duidelijk een invulling van gemaakt. Die in conflict komt met Jezus' opvatting van wat het betekent om Gods heilig volk te zijn. Dus als we dit willen naar ons toe brengen, dan moeten we niet richten naar de mensen van buiten, maar moeten we het richten naar onszelf. En daarom sprak ik ook dat dit wel eens het allerbelangrijkste is voor ons allemaal. Het zaad dat tussendoor eens gezaaid wordt. Want volgens mij is dit de voornaamste plaag, als ik het zo mag zeggen, wat de hedendaagse Westerse kerk onder te lijden heeft. Zorgen van het leven en de voorspoed van het leven. Gezien de dramatische toestand van Gods getuigenis in Vlaanderen, als je dan bekijkt vanuit het oogpunt van de weinige invloed die wij als christenen hebben op de maatschappij, hoeveel ouders sporen hun kinderen aan om te gaan studeren, om op plaatsen die het verschil kunnen maken om daar een zoutend zout te zijn. Hoeveel ouders oriënteren hun kinderen in die richting? Hoeveel ouders sporen hun kinderen aan te gaan studeren om bijbelleraar te worden? Of om voorganger te worden? Of om pastoraal werker te worden? Begrijp je dat naartoe wel? Wat als ouders algemeen meegegeven wordt, is de zorg om een goed inkomen te hebben, om een vaste baan te hebben, om een huisje te verwerven, hè? Vlamingen zijn geboren met een baksteen in de maag, hè? En een gezinnetje op te bouwen. Die dingen zijn op zich allemaal niet verkeerd, maar ergens wordt het gestimuleerd vanuit een streven naar zekerheden in het leven en de controle over uw leven verkrijgen. Een comfortabel, zelfvoorzienig leven opbouwen, met een behoorlijk centje op de spaarbank. Maar het is gigantisch zelfmisleidend en het is een groot bedrog. Ik denk dat het zo belangrijk is om in deze dagen onze kinderen aan te sporen om echt de wil van God te zoeken in hun leven en te zoeken hoe dat zij de Heere God kunnen dienen in Gods koninkrijk en niet hoe dat God een plaatsje kan krijgen in hun koninkrijk. En zolang dat die mentaliteit in Vlaanderen niet verandert, die gaat er hier in Vlaanderen niet veel veranderen. Sorry dat ik zo negatief ben, maar dat is mijn overtuiging. En vrucht dragen, een vruchtbare kerk zijn, is veel volk kunnen verzamelen in Vlaanderen. Ik had overlast een gesprek met iemand en over wie en waar dat het gaat, is niet zo belangrijk. Een aanzienlijke groep christenen, waarvan dat er een heel groot probleem is dat het geestelijk niveau bijzonder laag ligt. Maar wat houdt de leiders bezig? Ja, het kerkgebouw komt te klein. Een grote kerkgebouw, hè? Dat is wat er primair op de agenda staat. Een groter kerkgebouw, want de mentaliteit is nu eenmaal in Vlaanderen. Hoe groter je kerk, hoe vruchtbaarder dat je geloofsgemeenschap is, hè? Hoeveel keer word je nu mee geconfronteerd? En we gaan naar de kerk. En hoeveel mensen zitten er daar? En dat getalletje dat je zegt, wordt al afgemeten. Hoe succesvol dat het is. Maar na Jezus' visie, wat zegt dat over je geloofsgemeenschap? Niks, hè? Hitler kon ook veel mensen op de been brengen, niet veel toespraken. Sorry dat ik die gelijkenis maak, maar mensen op de been brengen zegt helemaal niks, hè? Dus ik denk dat deze gelijkenis enorm, enorm belangrijk is in onze dagen en dat ze heel, heel dichtbij komt. Juist om die redenen, en dat het ook naar ons toe komt als discipelen, dat zijn dezelfde redenen waarom dat de focus nu, en wat er verder gaat, duidelijk worden, dat de focus echt wel gericht is op de discipelen zelf, en niet op de menigten. De vraag is, de discipelen, horen en begrijpen zij het? Nu, naar wat we gelezen hebben in Markus 4, vers 13, is er ook nog niet te veel kaas van geheet, nee? En Jezus zei tot hen, weet u deze gelijkenis niet, en hoe zult u alle gelijkenissen kennen? Dus de Heer Jezus verwachtte wel dat zij deze gelijkenis zouden begrijpen zonder uitleg. blijkbaar hebben ze toch ook een probleem. Zijn ze verhinderd om te zien waar het werkelijk om gaat? Dus de vraag is, welke afgoderij verhindert hen om te zien en te begrijpen? Nu, we gaan dat zien in de komende hoofdstukken, hoofdstukken 4 tot 7. Dat gaat ons telkens aan voorbereiden, beetje per beetje, op het werkelijke antwoord. En het werkelijke antwoord komt pas in de wegsectie vanaf hoofdstuk 8. Dan gaan we zien waar het probleem bij de discipelen uiteindelijk zit. Ja. Als er dan geen vragen over zijn, wil ik graag het stuk lezen wat we met elkaar nu verder gaan overdenken. Namelijk vers 21 tot vers 34, waarin we het doel van Jezus' gelijkenissen nader vinden verklaard in de komende gelijkenissen. Dit zegt Gods woord, en hij zei tot hen, komt de lamp soms om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden, en niet op de kandelaar gezet te worden? Want er is niets verborgen dan om geopenbaard te worden, en er gebeurt niets om geheim te zijn, maar om in het openbaar te komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. En hij zei tot hen, kijkt u uit wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden, en u die hoort zal toegevoegd worden. Want wie heeft, hem zal worden gegeven. En wie niet geeft, ook wat hij heeft, zal van hem worden genomen. En hij zei, zo is het koninkrijk van God als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag. En het zaad spruit uit en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. De aarde draagt vanzelf vrucht, eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En wanneer de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. En hij zei, hoe zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of met welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Als een mosterdzaad, dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden die op de aarde zijn. En wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen. En met vele zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, nadat zij het konden horen. Maar zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen, maar afzonderlijk verklaarde hij alles aan zijn eigen discipelen. Dus in wat nu volgt, vers 21 tot 25, en ook in de volgende gelijkenis, gaan we ontdekken hoe de gelijkenissen werken en wat Jezus' verwachting is. Het is een gedeelte dat heel vaak niet to the point begrepen wordt hier. Het is overduidelijk aan de metafoor die Jezus gebruikt, dat hij wel degelijk wil dat wat de gelijkenissen openbaren, dat dit gezien wordt. Hij spreekt over een lamp en over een kandelaar. En hij zegt, je zet toch geen lamp onder de korenmaat of onder het bed. Dus de Heer Jezus wil heel duidelijk dat zijn boodschap begrepen wordt. Hij spreekt niet in gelijkenissen om de boodschap te verbergen. Helemaal niet. Dat wordt hier nadrukkelijk onderstreept. De bedoeling van Jezus' gelijkenissen is, zoals we al overdacht hebben, Israël te ziften. En die gelijkenissen verspreiden licht en openbaren enerzijds het koninkrijk van God, maar bovenal wat er in het hart bij mensen leeft. Dus voor Israël is dat enorm belangrijk, want de Heer zegt er meteen bij, kijkt u uit wat u hoort. Met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden. Wat bedoelt de Heer Jezus daar eigenlijk mee? Met de maat waarmee u meet, zal u gemeten worden. Dat meten hier gaat over de wijze waarop dat je hoort. Want hen die horen, zal toegevoegd worden. Maar zij die niet hebben, ook wat zij hebben, zal uiteindelijk van hen worden weggenomen. Dus zie je, dat wat er u toegemeten wordt, is naar de mate waarin dat jij jezelf openstelt om te horen. Dat is hier heel het onderwerp. Ja, vaak worden die zaken zo vrijelijk uitgelegd en op van alles toegepast.
Maar is dat niet een beetje in tegenstelling met dat vers 12 waar dus gesproken wordt over, hè, dat zij ziende niet bemerken, zien maar niet bemerken, en horen maar niet staan. He, dus daar krijg je aan de ene kant een gevoel van ja, de gelijkenissen die zijn bedoeld. Ja, mensen zien, maar ze zullen het niet zien. Ze zullen het niet opmerken, ze zullen het niet horen. En hier praat je over ziften. Dus dan is er een deel wat het wel verstaat en een deel wat het niet verstaat.
Natuurlijk, omdat de achtergrond van Jesaja heel duidelijk liet zien dat mensen vooringenomen kunnen zijn, een afhoudende houding kunnen hebben, die getuigt van afgoderij die in hun hart leeft. En dat is wat die gelijkenissen aan het licht brengt. Als er afgoderij aanwezig is, waarop mensen niet willen terugkomen, dan zullen ze erdoor verhard worden en zullen ze niet zien. Maar zij die zichzelf openen en bereid zijn, ja, die krijgen nog meer, zegt de Heer Jezus. Dus het is een schiftingsproces, waarin dat uiteindelijk de houding van mensen enerzijds bevestigd en beloond wordt, of anderzijds van ze verhard worden. Ja? Dus het spreekt elkaar absoluut niet tegen.
Nee, dus het is echt een ander, we hadden het ook over mensen die buiten staan. Dus eigenlijk is de keuze van die kan nog altijd voor kiezen of die buiten wil staan of binnen wil staan. En, ja.
Maar de bereidwilligheid moet bij hen gevonden worden. Wie tot de Heer Jezus komt, die krijgt nadere uitleg, hebben we gezien. De Heer Jezus ontvangt iedereen die tot hem komt. Maar wie denkt dat hij het verstaat? En denkt, ja, die Jezus van Nazareth, die gaat maar steeds meer bevestigd worden in zijn bedenkingen die hij heeft over wie dat Heer Jezus is, in zijn cynische houding, die gaat hem maar steeds verder en verder in verzinken, zeg maar, en meer verhard worden. Dus neutraal kan je niet blijven onder de gelijkenissen. En dat is ook de bedoeling. Israël moet gezift worden. Meer en meer licht krijgen betekent hier natuurlijk in de context van wat gaat volgen, naar wat het voor God betekent om Gods Israël te zijn. Dat je dat klaarder en duidelijker ziet. Want daar ligt het grote struikelblok. Ze hebben allerlei zaken die ze enorm belangrijk vinden, waarvan de Heer Jezus zegt, je belangrijk meer, doet er niet toe. Dat is de essentie niet. Dat is het gele punt als ze dit steeds meer gaan ontdekken. Dus wie een open hart heeft en hoort, zal steeds meer en meer worden gegeven. Ja, want uiteindelijk gaan we ook zien dat de Heer Jezus ook verlangt hem meer te geven. Hij spreekt in gelijkenissen en hij geeft het naar de mate waarin dat ze het kunnen ontvangen. Hè? Dat zie je heel duidelijk aan het eind. Dus zijn bedoeling is wel zeker dat hij begrepen wordt. Maar er wordt tegelijkertijd bij gezegd, als er geen bereidwilligheid is, dan zal het weinige wat je hebt weggenomen worden. Dus voor Israël betekent dat heel concreet, ja, ze hebben er al niet veel van begrepen dat het betekent om Gods Israël te zijn. Maar wat zij nu hebben, in een huidige situatie, bracht een tempel met alles erop en eraan, zonder God, zelfs dat zal van hen weggenomen worden. Dat is wat er eigenlijk aangekondigd wordt in deze. Nu, lieve mensen, ook dat geldt evenzeer voor de wijze waarop wij als geloofsgemeenschap in deze wereld staan. Hoeveel lijken wij als gemeente op het Koninkrijk van God, zoals God wil dat het gezien wordt? Wat leven wij met elkaar uit? Ja, als er geen bereidwilligheid is in het licht dat ons gegeven wordt, dan zal uiteindelijk het weinige wat we hebben, zal ook dat van ons weggenomen worden, wordt er hier gezegd. Ja, ik weet het, dat is heel ernstig, en dat komt heel dichtbij, maar dit is de realiteit. En misschien is dat wel eens de verklaring, toen ik er zo over nadacht, waarin dat het getuigenis in Vlaanderen verzeild is geraakt. Misschien wordt juist wel dat beetje wat we hebben. Doorsnee gemeente in Vlaanderen is comfortabel, een aangename plaats, die cultureel en sociaal aanvaardbaar is, zeg maar. Waar dat de middenklasse op zijn gemak is en niet al te veel verontrust wordt. Maar zelfs dat weinige dat we hebben, dat we Jezus kennen als onze redder, onze verlosser en de rots waarop we kunnen staan en op vertrouwen, dat weinige dat we hebben, zelfs dat kan van ons weggenomen worden als we niet bereid zijn om te horen. Vandaar dat deze gelijkenis zo belangrijk is. En zeker in ons geval, nogmaals, een aantal weken geleden sprak Serge over het feit dat we heel veel ontvangen, dat we heel veel mogen leren, en dat er al weinig uit voortvloeit, dat er weinig vrucht is. Dus, als je deze gelijkenis gepresenteerd krijgt van de Heer Jezus, dan leert het je waar dat het schoentje hapert. Dan moet je zoeken, of moet je tot u laten komen, waar dat het probleem werkelijk is, waarom dat er geen vrucht komt. Nu, dat kan je gewoon langs de neerleggen. En dan ga je gewoon zien, als we dat collectief als gemeenschap ook doen, dat uiteindelijk het weinige dat we hebben, waar we ons aan vastklampen, dat uiteindelijk dat van ons zal weggenomen worden. Ja? En dan ga je zien uiteindelijk, wat dat we al zo vaak gezien hebben in Vlaanderen in de afgelopen 20, 25 jaar, dat de kandelaar gewoon weggenomen wordt. Dat het bij een bepaalde generatie stopt. Het is afgelopen. Ik weet het, dat klinkt hard wat ik zeg, maar dat is wel de realiteit in mensen. Dus ik hoop dat we heel duidelijk zien dat dit niet te ver van mijn bedshow is. En mooi om te zien naar onze voorouders in de dagen van de Heer Jezus en dat ons ermee omging, maar dat dat ook heel dicht naar ons toekomt als gelovigen. En zeker in de situatie waar we in Vlaanderen nu terechtgekomen zijn. Alhoewel wat ik nu zeg niet de algehele opinie is. Want ik hoor nog heel veel reactie dat het wel goed gaat in Vlaanderen. Nu, eerlijk gezegd, denk ik niet dat het goed gaat in Vlaanderen. Dan komen we bij die unieke gelijkenis die je enkel in het Marcus-evangelie terugvindt. En het is een hele bijzondere. Ik heb hem heel lang niet begrepen, moet ik zeggen. Hij zegt, zo is het Koninkrijk van God, als een mens die het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag, hè, wat we elke dag doen, jaar in, jaar uit. Wat zegt hij verder? Het zaad spruit uit en wordt lang, zonder dat hij zelf weet hoe. De aarde draagt vanzelf vrucht. Eerst de halm, dan naar de aard, dan naar het volle koren in de aard. En wanneer de vrucht zich voordoet, zendt hij terstond de stikkel daarin, omdat de oogst daar is. Nu, waarom deze gelijkenis? Ik denk dat het belangrijk is om ons opnieuw de vraag te stellen, die we ons iedere keer hebben gesteld. Wat is in deze gelijkenis het onbekende wat zo belangrijk is om te vatten door de hoorders? Wat is er hier abnormaal aan het verhaal dat de Heer Jezus vertelt? Of anders gezegd, die persoon die het zaait, die doet helemaal niks. Nu, is dat normaal? Een boer die zaait en die vervolgens slaapt en opstaat, nacht en dag, en die niet binnen zijn veld omkijkt, is dat een normale zaak? Dacht het niet, hè? Dat is het hele punt. Het gezaaide gewas heeft geen verzorging van mensen nodig. En waarom is dat zo? Het is zelfgroeiend zaad. De aarde draagt vanzelf vrucht, zegt mijn vertaling. Maar het woordje dat hier zo vertaald is, is in het Grieks automate. En waar kent u daarin? Automatisch. Want het is wild zaad, het is een wilde plant en geen gedomesticeerd zaad of plant. Tarwe, bijvoorbeeld gezaaid wordt, is een soort die ontwikkeld is door kruising, zijn veredelde soorten, maar is geen wilde tarwe. Wilde tarwe heeft geen verzorging nodig, maar die gedomesticeerde zaden wel. Dus zie je, het Koninkrijk van God is een wild zaad, een wilde plant, dat is wat hier onderstreept wordt. Eens dat het gezaaid is, dat is wat de Jezus na heeft, dan doet het gewoon zijn ding. Het heeft geen verdere verzorging nodig. Het komt er op Gods tijd, op Gods wijze. En dat is helemaal niet zoals Israël het verwacht had en zoals Israël het ziet. Het kent geen enkele overeenkomst met het heersende hervormingsprogramma van de Farizeeën, of de visie van de Zeloten, of de visie van de Essenen. Maar dat is allemaal nastreven. En dat is wat de Heer Jezus hier nadrukkelijk wil onderstrepen. En daarom is het zo belangrijk om nauwlettend te luisteren, want het Koninkrijk komt op een totaal onverwachte wijze. Ja? Dit is Gods werk. En hij weet wat hij doet. Zie het grote contrast met Israëls houding, die algemeen dacht dat ze het wisten. Ze wisten niet. En dat is waar deze gelijkenis ook de vinger op legt. Nu, waarom heeft het onze verzorging niet nodig? En dat vind ik zo mooi dat hier gezegd wordt, zonder dat hij zelf weet hoe. We kunnen het nooit niet doorgronden. We kunnen het nooit niet doorgronden. Hoe dat het tot stand komt en hoe dat het zijn voortgang maakt, we kunnen dat niet doorgronden. Dat betekent niet dat we niet moeten proberen het te begrijpen, dat is een heel ander verhaal. Tuurlijk moeten we het proberen te begrijpen en moeten we oog krijgen voor de voortgang van het koninkrijk in deze wereld, moeten we proberen om met elkaar te ontdekken hoe dat we het evangelie kunnen overbrengen aan de mensen in de tijd waarin dat we leven, op een manier dat ze het kunnen verstaan. Paulus deed dat toch ook? Hij werd voor de Joden een Jood en voor de Grieken een Griek. Wat dus duidelijk aangeeft hoe flexibel dat hij zich opstelde naar de mensen waar hij mee omging. Dus dat is wel degelijk onze opdracht. En als je kijkt en hoe hij het evangelie brengt in Athene op de Areopagus, dan is hij verdraaid goed vertrouwd met de Griekse cultuur. Heeft hij weet van wat er bij de mensen leeft? Is hij geïnteresseerd in die cultuur? Ja? En benadert hij hen vanuit de dingen die zij kunnen begrijpen? Hij kent geen schrijvers. Hij leeft in de wereld. Ja? Hij is niet wereldvreemd. Hè? Hij is niet wereldgelijkvormig, maar hij is ook niet wereldvreemd. Hij staat midden in de wereld. Ja? Hij waait waarheen hij wil, inderdaad, absoluut. Dus je kunt het nooit niet grijpen en definitief zeggen van, ja, wend. Zo werkt God. En dat is belangrijk om te zien, want ja, wat is de tendens onder ons evangelisch christenen? Men is op zoek naar systemen en methodes die succesvol zijn. Als je de succesvolle methode hebt, dan groeit het, hé. Ja, dat is toch de pragmatische benadering die hoogtij viert. Of overdrijf ik? Dus dat is haaks op wat er ons hier geleerd wordt. He. Het is niet dat we moeten op zoek gaan naar de succesmethode, want die bestaat er niet. We kunnen het niet doorgronden. Nu, dat is iets wat de discipelen verdraaid serieus mee gaan worstelen. He. Denk maar een keer aan Petrus' reactie wanneer de Heer Jezus begint te vertellen dat hij moet lijden. Je hebt toch grote probleem mee, Petrus? En denk ook eens aan de broertjes. Wat willen ze zo graag? Een plaats aan Jezus zijde in het koninkrijk. Nu, wat is hun probleem? Ze bedenken niet het koninkrijk van God, zegt de Heer Jezus, maar ze bedenken de dingen van mensen. Aan zulke kerels ga je toch het koninkrijk van God niet toevertrouwen, zeker? Hè? Dat ga je toch niet doen? Wat gaan ze ervan maken, denk je? Wat gaan ze ervan bakken? Jesus International Ministries Incorporated? Voel je het probleem? Want we hadden het hem heel vaak over in die grote internationale programma's. De plaatjes zeker, hè? De macht, de invloed. Ze waren er ook goed toe op weg. Zie hoe menselijk dat is en hoe dichtbij dat komt. Deze mensen waren gefocust niet op het koninkrijk, maar op de dingen van mensen. En het is zo herkenbaar ook bij onszelf. Het wordt zoveel ook gevonden in ons midden. Maar het is Gods koninkrijk. Het is zijn levendmakende kracht die werkzaam is. Terecht die opmerking over de geest van God, want het is de geest van God die werkt en die mensen aanraakt. En je weet nooit niet wanneer. En wie van ons is er al niet verrast geweest? Hij zegt van, wat gebeurt er hier nu? Wie had dat verwacht? Het is Gods timing. Het is Gods manier om te werken. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we dat beginnen zien. Inderdaad, we moeten eraan meewerken, maar de prioriteit ligt niet bij wat mensen doen. De prioriteit ligt bij de Heer God. En dat hebben we zo nodig. We moeten dit begrijpen, vooraleer dat we ook een gelijke tred houden met het Koninkrijk van God. En eraan kunnen meewerken. Als we God laten God zijn en zijn Koninkrijk laten oprichten. Hem laten werken. In plaats van zijn in de weg te lopen. Ja? Grote gevaar, hè? Oké. Dus, ja, kan je wel voorstellen, als je ziet hoe dat hier nu ontwikkelt, de race is pas begonnen en er komt toch gigantisch veel tegenstand. Ja? En je vraagt je af, als je ziet hoe het van in het begin zo moeilijk gaat, dat er zoveel tegenstand is, zeg je van, ja, maar ja, hoe had dat koninkrijk in godsnaam ooit van de grond raken in zo'n klimaat? Hoe gaat dat ooit gebeuren? Nu maak je geen zorgen, mensen. Het is wel het zaad, het is geen gedomesticeerd zaad. Hè? Wij moeten niks ondernemen om dit te doen werken. De Heere God kan zelf afrekenen met elk probleem. En daar moeten wij ons geen zorgen over maken. En ik vind dat zo'n verlossing, de keer dat je dat beseft. Heel vaak als er zo dingen naar voren zijn, Heere God, dat is uw probleem, dat is niet mijn probleem. Het is uw gemeente, Jij bent ervoor gestorven en opgestaan, ik niet. Echte waarheid, en dan zeg ik veel tegen de Heer. Waarom? Omdat het ook zijn werk is. Maar het punt is dat wij zo gemakkelijk dan naar ons toe halen. En we denken dat het van ons afhankelijk is. Met goede motieven doe ik daar niks van af. Bedoel het allemaal goed. Het is Gods werk. En het is zo bijzonder als je kan slapen en opstaan, nacht en dag. En dat je niet weet hoe dat gaat. Wat groei wel. Ik vind dat een heel mooie gelijkenis. Ik kan me dat echt even in. Gaat dat voor jullie niet misschien? Dus zie hoe belangrijk het is om dit te begrijpen, om gelijke tred te houden met het koninkrijk en hoe dat het werkt. Goed, dan gaan we nog een stapje verder. Want direct daaraan verbonden gaat de Heer Jezus vertellen over het koninkrijk. Waarmee zal ik het vergelijken, zegt de Heer Jezus? Maar van welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Als een mosterdzaad. Dat wanneer het op de aarde wordt gezaaid, kleiner is dan alle zaden die op de aarde zijn. En wanneer het is gezaaid, komt het op en wordt groter dan alle groenten en maakt grote takken, zodat de vogels van de hemel onder zijn schaduw kunnen nestelen. Ook een gelijkenis die heel vaak misbegrepen wordt, zeker uit de traditie waar ik kom, en verschillende hier, werd dat zeer negatief uitgelegd. Hé? Mosterdzaad, dan een groot boom wordt, niet goed, hé? En de vogels die erin zitten, dat is van de duivel. Hé? Ah ja, want de vogels waren in de eerste gelijkenis van de duivel, want ze pikten het zaad weg op de harde weg, en die lijn werd doorgetrokken. Hé? Dus koninkrijk van God, nou, het groeit buiten proporties, het wordt veel te groot en er gerakt van alles in. Allemaal onreine vogels. Het punt is dat de Heer Jezus, wat wil hij eigenlijk naartoe? Wel, ja, stel je voor mensen, als je een beetje oog krijgt voor wat de verwachting is die leeft onder Israël in die dagen, ja, dan lijkt het toch zo onbetekenend en verwaarloosbaar wat dat er aan het gebeuren is naar Israëls verwachting. Stel je een keer voor, het begint allemaal met wie? Met een rondtrekkende timmermanszoon. En waar komt hij? Uit Galilea, uit de Bronx. En wat zijn zijn kwalificaties? Wat is zijn opleiding? Waar heeft hij gestudeerd? Nul, nada, niks. En wie brengt hij overwegend op de been? Wie gaat er achter hem aan? De mensen die het weten? De mensen die naar de normen van die dagen echt gezegend zijn door God? Nee. Niet de gevestigde elite en niet de bemiddelde burgers. Niet de rijke jongelingen van die dagen, hè? Om het zo te noemen. Dat zijn niet de mensen die achter de Heer Jezus aangaan. Wat ik naartoe wil, is dat je een zeer gelijkaardige situatie hebt, zoals bij de eerste Exodus. Mozes. Toch ook een dubieus figuur, hè? En wie gaat er achter hem aan? Een bonte mengeling van wat? Voormalige slaven, nota bene. In alle kleuren en variaties. Zie je? Een begin dat eigenlijk onbetekenend in de ogen van mensen verwaarloosbaar is, maar wel de weg waarlangs dat God verliest zijn koninkrijk op aarde op te richten. Het is in de dagen van de Heer Jezus niet de mensen die als gezegend en succesvol beschouwd worden. Nee? Het is verdraaid een zootje ongeregeld. Staat helemaal niks voor. Nu, als je dit even voor de aandacht houdt, wat is hier, in deze gelijkenis, het onbekende wat als zo belangrijk is om te vatten door de hoorders? Wat is er hier raar aan dat verhaal? Een heel klein zaadje. Maar let eens hoe dat klein zaad omschreven wordt. Het is een groente. Het is een groente, ja. Nu, vanuit Israëls oogpunt, koninkrijk van God. Het is geen cederboom, hè? Een groente. Dat is toch vreemd? Of vind je dat heel normaal? Wel, we gaan zien waar dat de kloof van de zaak zit. Maar de weg van de Heer, hè, zoals we gezien hebben, is ja, heel onverwacht hoe dat het tot stand komt. Een aantal weken terug heb ik gesproken op zondagmorgen over de voetwassing, weet je nog? Wat doet de Heer Jezus midden onder hen? En wat vindt hij zo belangrijk om op die laatste avond te tonen? Hij wast hen de voeten. Jongens, had hij niet echt de wereld veranderd met een waskom en een handdoek? Dat is hetgeen wat Judas aanstoot aanneemt en jij is weg. En dat is het hele punt. Koninkrijk van God is groentezaad en geen cederzaad. Waarom zeg ik dat zo? Wel, het boek Daniel en ook de profeet Ezechiël, die spreken een gelijkaardige bewoording over de grote wereldrijken in hun dagen. Daniel, de droom van koning Nebukadnezar, wat ziet hij? Een geweldige boom, midden op de aarde. En wat zegt hij als hij dat ziet? Mais c'est moi, l'état c'est moi. Denk dat hem is. En hoe wordt het beschreven? Kijk eens dat de bewoording nagenoeg parallel loopt. Broken over een boom die groot en sterk is, die reikt tot aan de hemel, en hij was te zien tot aan het einde der hele aarde. Ja, maar die vrouw hoe groot dat die boom is. En zijn loof was schoon, zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen. Onder hem zocht het gedier des vels schaduw, en zijn takken nestelden het gevolte des hemels, en al wat leeft werd door hem gevoed. Dus zie je, dat de overeenkomst is, trouwens, dat vindt hij ook in Ezechiël. Daar had het niet over Babylonië, hè, waarvan dat Nebukadnezar de belichaming is in het boek Daniel, maar in Ezechiël 31. Zie, Assyrië was een ceder op de Libanon. Schoon van takken, schaduwrijk loof, hoog van stam. Zie je dat die woorden iedere keer terugkomen? Zijn top reikte tot het in de wolken, en zijn takken opnieuw nestelde al het gevolte des hemels onder zijn takken, wierp al het gedierte des vels zijn jongen, in zijn schaduw woonden alle grote volken. Het zijn enorme wereldrijken die eigenlijk alle omliggende volkeren het leven geven. Ja? Je leefde bij de gratie van die wereldrijken, dat is de bedoeling. Dat is ook de reden waarom in Daniel weigeren om van de tafel van de koning te eten. Niet goed, hè? Je herkent hem niet als koning als je niet van de tafel eet. Dat is de hele reden, die mensen die erachter schuil had. Nu, waarom leg ik die link dan met Israël en hun verwachting? Wel, niet ver te zoeken. Want niemand zou verbaasd opkijken als er op deze wijze over Gods koninkrijk ook gesproken werd. Niemand zou daar vreemd van opkijken. Om de eenvoudige reden dat ook Ezechiël spreekt in de termen die we net gevonden hebben over de wederoprichting van Israël na de ballingschap. Ezechiël 17, vers 22 en vers 23. Zo zegt Jahwe de Heer, dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de grond zetten, van de bovenste der jonge takjes zal ik een twijgje plukken. En ik zelf zal dat planten op een hoog en verheven berg. Welke berg? Op de berg. Aha, zie je dat terug, over de terugkeer gehad? En het zal takken dragen, vrucht voorbrengen, en wat zal het worden? Prachtig ceder, hè? Dat zie je, geen cederzaad, maar groentezaad. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen, in de schaduwen zijn takken zullen zij wonen. Zie, iedere keer datzelfde taalgebruik. Dus je kan begrijpen, als je dit woord al genoeg gehoord hebt uit Ezechiël, wat verwacht je dan? Een cederboom, hè? En wat zegt de Heer Jezus? Maar het is geen cederzaad, het is groentezaad. Rap, hè? Dus even de misverstanden die heersen over dit stukje toch, ja, maar nader uitleggen, want vaak wordt zo zeer onderstreept dat het onbekende element hier zit in de buitengewone proporties die groente zal aannemen. Maar dat is het punt helemaal niet, zeker als je ook kijkt naar de achterliggende tekstgedeelten die van die beeldspraak gebruik maken. Het einde is inderdaad wat er ook voordien aangekondigd werd, dat het groot wordt, grote takken en de volks van de hemel zullen onder zijn schaduw kunnen nestelen. Dus daarin ligt het onbekende niet. En de vogels moet je weer zeker niet negatief bekijken. In die voorgaande teksten, ja, die vogels die daar schaduw of woning of voedsel vinden, naar wat verwijst dat? Naar de ultieme zegen voor de volkeren, die er zal gevonden worden onder het herstelde Israël. Dat is toch wat de schrift aanreikt. Wanneer Israël hersteld is, wederopgericht is, dan gaan de volken toestromen. Dus dat is gewoon een andere manier om dat aan te geven, ja? Kan je me daarin volgen, lieve mensen? Dus Jezus, wat legt hij dan de nadruk op? Wel, hij legt de nadruk op het organisch verband tussen dat piepklein groentezaad en het eindresultaat. En het eind nog ook. Hij toont aan dat het in beginsel toch hetzelfde is. Er is een ontegensprekelijk organisch verband tussen dat piepklein mosterdzaad en die volwassen mosterdboom. Het zaad wordt uiteindelijk een boom. Alle kenmerken en de eigenschappen van die volwassen boom, dat potentieel, is al aanwezig in dat minuscuul klein zaadje. Hoe nietig en hoe klein dat is. Maar dat potentieel zit daarin. Er is een verband tussen het zaadje en het eindresultaat. Dat is wat hier nadrukkelijk onderstreept wordt. Dus het punt is dat de Heer Jezus eigenlijk wil aangeven van, kijk, al lijkt de aanvang van het koninkrijk ogenschijnlijk niet te rijmen met de toekomstige heerlijkheid, toch is er heel duidelijk organisch verband tussen het piepklein begin en de heerlijkheid van de toekomstige voleinding van het koninkrijk. Ja. Kan je me daarin volgen? Want dat is het punt, die mensen zien dat niet, zelfs Johannes de Doper ziet dat niet. Johannes de Doper ziet ook geen enkel verband tussen Jezus' bediening en het koninkrijk dat hij aangekondigd heeft. Is het u dan moet verwachten of is het iemand anders? Je ziet het verband niet. En wat openbaar tegelijk is dat er wel degelijk een verband is. Hè? Snap je het punt van deze gelijkenis?
Dat piepklein zaad, mag je dat zien als de eerste discipelen die erop waren? En is dat het dan het vertrekpunt? Het
vertrekpunt is de Heer Jezus, de timmermanszoon uit Galilea. Van bij het begin. Tuurlijk, want het is daar dat voor Johannes de Doper al misgaat. Ja, kan je volgen? Nu, dat een mosterdzaad een boom wordt, ook dat wordt vaak opgemerkt. Lieve mensen, de meest voorkomende variant van een mosterdplant in het Midden-Oosten, die groeit tot een boom van ruim 3 meter hoog, waar dat een volwassen man in kan kruipen. Dus het beeld op zich is niet verwonderlijk voor de mensen. Er zijn heel veel varianten van mosterdstruiken, maar degene die daar meest voortkomt, wordt uiteindelijk een groenteboom. Sorry dat ik dat zo moet zeggen. Dus dat is helemaal het punt. Oké, dan gaan we een stapje verder. Want het is dezelfde gedeelte, maar ik heb gewoon die laatste 2 versjes eraan toegevoegd. Vers 33 en vers 34. Waar er gezegd wordt, en in vele dergelijke gelijkenissen sprak hij het woord dat hen, nadat zij het konden horen. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen verklaarde hij alles. Dus nogmaals mensen, het is heel duidelijk dat Jezus wil begrepen worden. Zo wordt hier nogmaals onderstreept, nadat zij konden horen. Als je wilt dan het niet horen, pak je het anders aan. Hè? Dus zie je dat die beeldspraak van dat straks, van die kandelaar, dat dat hier ja, ook terugkomt aan het einde, in die zin dat de Heer Jezus wel degelijk wil dat het gezien en gehoord wordt, en wat hij te vertellen heeft. Dus, met andere woorden, de Heer Jezus laat dat niet rond de oren nemen met die gelijkenis, maar hij is een goede herder, die geeft naarmate zij kunnen ontvangen. En spreekt hem nog een beetje, en nog een beetje, en nog een beetje, weet je wel? Zo had onze Heer te werk. Nu, waarom pakt hij het zo aan? Ja, lieve mensen, omdat de nieuwe wijn zo verbijsterend anders is dan alles wat verwacht wordt in die dagen. Moeten ze nogal een beetje slik, nee mensen, wat hij hier te vertellen had? Dan een serieuze twist dat ze moeten maken, nee? Dus moet je dat geleidelijk beetje per beetje doen, nee? Als je wel dat ze begrijpen dan toch. Ja? Dus de veranderingen zijn voornamelijk, ja, wat als zij zoveel zorg aan besteden, wat als ze zo mee bezig zijn en bezorgd over zijn, hè, vergeving hebben we gezien, de Sabbat, de spijswetten, en er gaan nog veel dingen volgen die allemaal voor hen belangrijk zijn, dat gaat voorgoed veranderen. Hè. Dat gaat definitief de deur uit. Dus als je die verandering moet aankondigen, die al eeuwen oud zijn, waar de mensen zelfs een leven voor gelaten hebben, in bepaalde periodes in de geschiedenis. Ik denk dat je dat verschillende keren nog moet voorhouden. Nee? Dus, om tot het einde te komen hier. De gelijkenis volgens Marcus. En daar leg ik wel de nadruk op, want Matthäus heeft een iets andere benadering. Maar daar wil ik niet op ingaan, dat is nu niet de bedoeling. Maar de gelijkenissen volgens Marcus, die zullen afhankelijk van hoe er gehoord wordt, mensen gaan herscheppen naar het beeld van de ware Israël, Jezus Christus, of ze gaan mensen veranderen naar het beeld van de afgoden die in hun harten aanwezig zijn. Zie je het schiftingsproces? En hier wou ik dit gedeelte eigenlijk afsluiten, als er daar geen vragen over zijn. Oké, dan gaan we naar het volgende blok. Het gedeelte loopt van 4 vers 35 tot 5 vers 43. En ik heb u al tweemaal verteld, dacht ik, dat na de 4 gelijkenissen in woorden krijgen we 4 gelijkenissen in daden. Inderdaad. Dus 4 vers 35 tot 5 vers 43 omvat dit hele gedeelte. Laten we het lezen. En probeer aandachtig mee te volgen en let op zaken die terugkeren. Dat is heel belangrijk in dit gedeelte. 4 vers 35. En hij zei tot hen op die dag, toen het avond was geworden, laten wij oversteken naar de overkant. En met achterlating van de menigte namen ze hem zoals hij was in het schip mee en nog andere schepen waren er bij hem. En er ontstond een hevige stormwind en de golven sloegen in het schip, zodat het schip al vol liep. En hij lag in het achterschip op het kussen te slapen en ze wekten hem en zeiden tot hem, meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan. En wakker geworden bestrafte hij de wind en zei tot de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte. En hij zei tot hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u nog geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tot elkaar, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En ze kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gerasenen. En toen hij uit het schip was gegaan, kwam hem terstond uit de graven een mens tegemoet met een onreine geest, die zijn woning in de graven had. En zelfs niet met een keten kon ook maar iemand hem meer binden, want dikwijls was hij met voetboeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren door hem stuk getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem te bedwingen. En hij was altijd nacht en dag in de graven, en op de bergen, en schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen, of, ik kan hier ook beter vertalen, verwondde of sneed zichzelf met stenen. Slaan is hier geen goede vertaling, ik had vergeten te veranderen. En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe en huldigde hem, en hij schreeuwde met luide stem de woorden, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, pijnig mij niet! Want hij had tot hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze mens. En hij vroeg hem, wat is je naam? En hij zei tot hem, legioen is mijn naam, want wij zijn velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hem niet buiten het land zou zenden. Nu was dat bij de berg een grote kudde varkens aan het weiden. En ze smeekten hem al dus, zend ons in de varkens, opdat wij daarin gaan. En Jezus liet het hen toe. En de onreine geesten hingen uit de man en hingen in de varkens. En de kudde stortte zich van de steilte in de zee, ongeveer 2000, en ze verdronken in de zee. En zij die ze weiden vluchten en berichten het in de stad en op de velden. En ze kwamen zien wat er was gebeurd. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed, en goed bij zijn verstand, hem die het legioen had gehad, en ze werden bevreesd. En zij die het hadden gezien, vertelden hun hoe hem met de bezetenen was gebeurd, en over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in hun schip ging, smeekte hem degene die bezeten was geweest bij hem te mogen zijn. En hij stond het hem niet toe, maar zei tot hem, ga naar uw huis, tot de uwen, en bericht hun alles wat de Heer aan u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft erbarmd. En hij ging weg en begon in Decapolis te prediken alles wat Jezus aan hem had gedaan en alle verwonderden zich. En toen Jezus in het schip opnieuw naar de overkant was gevaren, verzamelde zich een grote menigte bij hem, en hij was aan de zee. En er kwam een van de oversten van de synagoge, Jairus geheten. En toen hij hem zag, viel hij aan zijn voeten en smeekte hem dringend aldus, mijn dochtertje ligt op haar uiterste, kom toch en leg haar de handen op, opdat zij behouden wordt en leeft. En hij ging met hem weg. En een grote menigte volgde hem en drong tegen hem op. En een vrouw, die 12 jaar een bloedvloeiing had gehad, en veel had geleerd van vele artsen, en alles wat van haar was besteed, en geen enkele baat gevonden had, maar veel er achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord, en kwam in de menigte van achteren en raakte zijn kleed aan. Want ze zei, als ik maar zijn kleren aanraak, zal ik behouden worden. En terstond droogde de bron van de bloeding op en ze merkte aan haar lichaam dat zij van de kwaal gezond was geworden. En terstond onderkende Jezus in zichzelf de kracht die van hem was uitgegaan, keerde zich om in de menigte en zei, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, u ziet dat de menigte tegen u opdringt en u zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om haar te zien die dat had gedaan. De vrouw nu was bang en bevend als ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor hem neer en zei hem de gehele waarheid. En hij zei tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. En terwijl hij nog sprak, kwam er van de overste van de synagoge die zeiden, uw dochter is gestorven, wat valt u de meester nog lastig? En Jezus luisterde echter niet naar het woord dat werd gesproken en zei tot de overste van de synagoge, wees niet bang, geloof alleen. En hij stond niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de overste van de synagoge en hij zag misbaar en lieden die luid weenden en jammerden. En toen hij naar binnen was gegaan, zei hij tot hen, waarom maakt u misbaar en weent? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. En zij lachten hem uit. Nadat gij nu allen had uitgedreven, nam hij de vader van het kind en de moeder en hen die bij hem waren mee en ging naar binnen waar het kind was. En hij greep de hand van het kind en zei tot haar, Talita kum, dat is vertaald, meisje, ik zeg je, sta op. En terstond stond het meisje op en liep, want het was 12 jaar. En ze waren terstond buiten zichzelf met grote ontzetting. En hij gebood hen dringend dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Dat is één gedeelte. En ik heb erboven geplaatst, rarara, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik zie u al denken, en vele vraagtekens, hoe komt u daar in godsnaam bij? Wel, we moeten een hele weg afleggen voor ik dit kan laten zien. En laten we even de structuur bekijken, die toch wel overzichtelijk is, denk ik. En we hebben eerst het gedeelte waarin de Heer Jezus de storm gaat stillen, van vers 35 tot vers 41. En dan hebben we de bevrijding van de bezeten man en de verdrinking van het legioen. Dat is wel heel belangrijk. En je ziet dat Marcus enorm veel oog heeft voor detail in het gedeelte dat we gelezen hebben. Hij is degene die de meeste details vertelt. En je weet, zijn evangelie is het kortste, maar hij heeft hier wel het meeste detail. Van alle synoptische evangeliën. Het begint met een heel uitgebreide achtergrondschets. Dan hebben we die confrontatie tussen Jezus en de man legioen genaamd. Wat resulteert in de verdrinking van dat legioen. Dan krijg je, niet onbelangrijk in dit gedeelte, de reactie van de lokale bewoners. En vervolgens, de bevrijde man die gaat het goede nieuws aankondigen. De steden van Decapolis. En dan hebben we de genezing van de twee dochters van Israël. Wat begint met verzoek van Jairus, de overste van de synagoge. De overste van de synagoge die tot Jezus komt. Hij is van Capernaum. Wat was er gebeurd in Capernaum? Zouden hem doden? Zouden geen 35 synagogen in Capernaum? Let op de details, heel belangrijk. Ja. En dan heb je de vrouw met de bloedvloeien die tot de Heer Jezus komt. Vers 40 tot vers 34. En dan wordt opnieuw de draad opgepikt met Jairus. En dan zien we dat zijn dochtertje opgewekt wordt. 35 tot vers 43. Dus u merkt al aan bepaalde keuzes die ik hier maak, dat ik wil de nadruk leggen op verbindingen die er liggen in dit gedeelte. Ik ga er wel iets meer over zeggen en dat ook deftig inleiden. Want het eerste dat ik wil doen, is een aantal algemene opmerkingen maken. Want ik kan wel zeggen, 4 gelijkenissen in woord en 4 gelijkenissen in daad. Hoe kom ik daarbij? Wel, allereerst, dat zijn dingen waar je zo snel overleest. Maar merk je een keer op hoe dat de verhaallijn de verbinding legt tussen de gelijkenissen, die de Jezus net gesproken heeft, en wat er nu volgt. Hij zei tot hen op die dag toen het avond was geworden. Laten wij oversteken naar de overkant. Dus het is heel belangrijk dat we zien dat dit door Marcus gewoon aan elkaar verbonden wordt. Ja? In andere evangelieën vind je dit niet. Ja? Dus er is een duidelijke connectie tussen de gelijkenissen en de geschiedenis van de storm op het meer, die we niet bij de overige evangeliën terugvinden, die hier wel is. Dus volgens mij functioneert het als, zeg maar, de afsluitende scène die volgt op het onderwijs aangaande de gelijkenissen. Dat is mijn uitgangspunt. Nu, bedenk ook, en wat we tot nu toe gezien hebben, waar staat Jezus onbekend gezien zijn beschuldiging bij de Beelzebul-controverse? Weet je nog, waarvan werd hij beschuldigd? Hij staat bekend als iemand die onreine geesten uitdrijft. Hij heeft enorm veel geleerd, maar wat verwijt is dan voornamelijk dat hij onreine geesten uitdrijft, doordat hij zogezegd de macht krijgt van de tegenstander. Dus dat moet je meenemen ook in dit verhaal, want eens aan de overzijde straks gekomen, wat krijgen we daar terug? Wederom een onreine geest die uitgedreven wordt. Nu, wat is de connectie nog meer met de Beelzebul-controverse? Wel, ik heb je gezegd, de grote vraag die dan naar boven komt, als dat gezantschap komt van Jeruzalem, ja, is Jezus gezag van God of is het van Satan? Van wat komt het? En ik heb toen gezegd, de vraag die steeds meer aan de oppervlakte gaat komen, wie is Jezus toch? Wat krijgen we hier aan het eind van het eerste voorval dat we zien? Wie is toch deze? Dat is als de wind en de zee hem gehoorzaam. Dus met andere woorden, ik geloof dat in het licht van die controverse, dat we nu gaan zien wie dat Jezus waarlijk is. Is zijn gezag van God of van Satan? Wie is hij eigenlijk? Wel, nu gaan we zien, en wat nu volgt in die vier gelijkenissen inderdaad, wie hij werkelijk is. Wat komt de gelijkenissen inderdaad? Dus dat betekent dat je moet onder de oppervlakte zien. Hè? Maar we kennen allemaal die verhaal. Maar bedenk ook hierbij, lieve mensen, Jezus' verklarende antwoord. Weet je nog bij de Beelzebul-controverse? Wat zei over de tegenstander dat met hem afgelopen was? Want niemand die het huis van de sterke binnengaat, kan zijn huis laten roven als hij eerst de sterke bindt. Dus Jezus moet de sterkere zijn. Ja. Houd dat goed vast hier. Want dat gaat heel nadrukkelijk op de voorgrond komen als we met elkaar deze gedeelten gaan doorlopen. En zoals ik al aangaf, Marcus geeft hier in deze gelijkenissen in daden, in die vier verhalen, legt hij bepaalde klemtonen. Hij is de enige die bijvoorbeeld de hevigheid van deze storm zo nadrukkelijk onderstreept. En hij wijst ook op de toestand van die bezeten. We hebben dat gelezen. Hij spendeert daar heel veel woorden aan om te tonen hoe dat in een toestand is. Want men al veel mensen zien met een onreine geest, maar legioen hebben we nog niet gezien, hè? Niemand kan die kerel aan banden leggen. Dus zie je dat wat er zich nu voordoet, ja, enorm machtig is, hè, mensen? Een machtige storm. Iemand die bezeten is, maar buiten alle proporties dat we tot nu toe gezien hebben. En langs de andere kant vinden we ook bij die beide dochters, die dan vervolgens komen in de twee andere verhalen, hoe uitzichtloos hun situatie is. Ja, hier is een dochtertje, was op sterven na dood. En ze overlijdt zelfs, terwijl dat hij bezig is, de Heer Jezus, met die vrouw die tot hem komt. Die vrouw had al haar middelen gespendeerd. En was ze erop verbeterd? Dus zie je de uitdagingen waarvoor dat de sterke staat? Ben je aan te voelen waarom dat hij dat de klemtoon legt? Er zijn er ook diverse woordelijke overeenkomsten onder die vier gelijkenissen. En bij de twee aan twee onderling. Maar ik geloof dat ze twee paartjes vormen. Nu, die laatste twee, denk ik, is overduidelijk. Hè? De overeenkomst tussen Jairus' dochtertje en de bloedvloeiende vrouw. Ja, het zijn alle twee vrouwen vooral eerst. Met je leeftijdsverschil. En ze worden beiden in die geschiedenis dochter genoemd. Er wordt gesproken over Jairus zijn dochtertje, maar die bloedvloeiende vrouw, wat zegt de Heer Jezus tegen haar? Dochter. Nu, als de Heer Jezus je dochter noemt, in de context waar we dat al gezien hebben, ik denk dat dat heel belangrijk is, hè? En 12 jaar, dat duikt hier ook op. Dochtertje is 12 jaar en die vrouw is 12 jaar ziek. De duurtijd van een ziekte en de leeftijd van iemand, dat wordt zeer zelden vermeld in het Marcus-evangelie. Dus dat moet al onze aandacht trekken, die ding. Dat staat er niet voor niks, hè. Dat is geen fantasietje, lieve mensen. Dus denk dat die beiden, dat die samen horen, dat dat redelijk voor de hand liggend is. Maar wat dan te zeggen van de storm op het meer en de verlossing van de manlegioen? Wat zou daar de connectie kunnen zijn? De voornaamste connectie ligt in 4 vers 39 en 5 vers 13. Aan u om te zoeken wat dat is. De zee, inderdaad. En nu kijken ze raar van, wat heb dat in godsnaam met elkaar te maken? Een storm op zee en varkens die verdrinken in de zee. Nu, ik weet niet, heb je ooit al ergens gelezen hè, dat er iemand is die de zee beveelt en vervolgens zijn vijanden doet verdrinken in de zee? Als je wat beter kijkt, zie je dat dit al bij de Exodus het geval was. Het is door de God dat de zee open had. En wie verdrinkt er daar in de zee? De vijandelijke legers. De Egyptische zwijnen, hè? Ik weet dat gaat wat meer uitleg behoeven, maar als ik het zo vertel, zeg je meteen, ah ja, we hebben dat al gezien in de geschiedenis. Dus dat is de voornaamste connectie, maar er is nog veel meer. En vooral dan in de profeet, die begint met een J en eindigt met een A. En dat kan je vinden, je moet maar voor jezelf lezen, Jesaja hoofdstuk, vanaf hoofdstuk 63, maar wat dat we nu al overdacht hebben, ook bij de gelijkenissen en de achtergrond van de Beelzebul-controverse af, met het zondigen tegen de Heilige Geest, weet je nog? 63, 64, 65. Lees dat allemaal eens achter elkaar. En probeert eens de dingen die hierin aan bod komen, daarin te gaan ontdekken. Wat heel bijzonder zijn. Dus we gaan het hebben over vier gelijkenissen in dalen, die twee paardjes vormen. En waarom juist die vier machtige dalen gekozen worden, daarvan ben ik ervan overtuigd dat de achtergrond ligt als je Jesaja leest. Ik kan dat nu allemaal niet meer uitleggen, dat gaat veel te ver, en ik ga daar rustig mijn tijd voor nemen. Dus ik laat dat even liggen, en ga nu nog even heel kort, als ik mag, inzoomen, dat eerste voorval, het stillen van de storm op het meer, in te leiden. Dus we vinden dat de Heer Jezus opnieuw aan boord van een schip, van een boot gaat. Nu hebben we dat al niet gezien. Ja, natuurlijk. Markus hoofdstuk 4, vers 1 en vers 2. En waarom ging hij aan boord? Om de mensen toe te spreken en te leren in gelijkenissen. Oké, nu, hier had de Heer Jezus ook iets onderwezen en wat dat komt. Ja? Meer van Galilea is al onbekend om zijn onverwachte stormen die opsteken. En iedere uitlegger die dit gedeelte verklaart, gaat hij dat vertellen. In elke preek ga je dat horen. Maar het is wel belangrijk om te zien dat deze die hier opsteekt, en dat is wat Marcus onderstreept, van ongeziene hevigheid is. De mensen die hier aan boord zijn van dat schip, zijn vissers die dat meer kennen als in een broekzak. En die al menigmaal verrast zijn geworden door een storm. Neemt dat maar goed van mij aan, dan kom je dat tegen, als je dat wil op het water zit. Omwille van de ligging en zo, want daar wil ik nu niet op ingaan, dat is nu niet zo belangrijk voor mij. Maar hij onderstreept hier de ongeziene hevigheid. Want wat wordt er meteen gezegd dat de golven slaan in het schip en dat de land vol lopen is? Dus met andere woord, gaat verschrikkelijk snel, hè, mensen? Dus dat zijn die doorwinterde vissers die nu op het terrein gekomen zijn waar ze zich kunnen bewijzen aan de Heer Jezus. Kan je dat zo voorstellen? Met de Heer Jezus aan het schip, kom maar aan de overkant. De eerste keer een serieuze tocht met de Heer Jezus. Dan ga je toch een stuurmans kunnen laten zien, hè? Dat je niet stil kent, hè? Ja, dat is toch zo? Of zijn wij mannen weer anders? Deze mensen kennen de zee en nu is het moment om hun te bewijzen. Maar wat zien ze al heel snel, dat de situatie hier uitzichtloos is. He? Dat schip loopt hier onherroepelijk vol. Dat is het hele punt. Er is veel groter hier, mensen, dan ze al zo vaak hebben meegemaakt. He? Maar dit kunnen ze gewoon niet aan. Hun stuurmanskunst, hun ervaring is niet opgewassen tegen wat er hen nu overkomt. Dat is heel de situatie hier. Want die man doet hier serieus in een broek, hè. Ja, ik ben al mee geweest aan boord en al bepaalde dingen gezien waarvan ik zag dat andere mensen er heel comfortabel in voelden en dat ik al een keer moest rond me kijken, wat is dat hier normaal? Ah ja, ze reageren niet, ja. Het is normaal. Oké, goed. Weet je wat ik bedoel? Die mensen hebben wat meegemaakt, hè. Dat zijn geen sukkelaars hier, hè. Dat is de situatie. En die grezen, die ligt hier gewoon te slapen. En ze slaan in grote paniek en ze gaan hem gaan wakker maken. Luc dacht niet dat het op een zachte manier is als ze hem wakker maken. Helemaal niet. Nu, ah ja, nog iets. Jezus uit de slaap. En ze gaan hem toe. En ze maken hem wakker in de paniek. Ik heb nog een verhaal in de schrift wat er iemand ligt te slapen in een boot. Terwijl het een grote storm is. En dat er iemand naar beneden komt om hem wakker te maken. Kijk. Ja, en het is... Inderdaad, Jona. Nu, de vorige keer dat ik erover gesproken, zondagmorgen, heb ik niet al mijn kaarten op tafel gelegd. Maar dat zit hier ook in, hè. Aan jullie om eens te gaan bekijken, wat is de gelijkenis tussen wat hij hier vindt en de situatie met Jona? Maar wat is er dan vervolgens zo anders? En daar ga je weer iets uit leren. Dus geef dat gewoon maar mee. Bekijk dan een keer. De volgende keer kom ik daarop terug. Dus er is een gigantisch contrast tussen de reis die slaapt en de beroeps die hier aan het panikeren zijn. Moet je dat voor staan, hè? Dat is toch wel serieus op je gezicht gaan, hè? Je moet naar Jezus gaan. Ik vind dat toch wel serieus een afhang. Zeelieden die hopeloos en paniek zijn en die gaan beroep doen op wie? Op een timmermanszoon. Maar in godsnaam, wat verstand dat hem van varen? Wat weet hem van zeilen af? Wat gaan ze aan hem gaan vragen? Om mee water te hebben? Wat gaan ze eigenlijk vragen aan hem? Waarom zeg ik dat zo? Omdat ze radeloos zijn, niet? Dus ze verwachten niet dat de Heer Jezus hier mirakels doet, niet? Dat geloven ze niet. Ze doen een beroep op hem, maar het is niet het vertrouwen, niet? Het is uit paniek, uit angst. Doe iets, pak ook een zultje, schep mee. Maar je denkt waarschijnlijk veel te veel in termen van als op een knieën daarvan van, o Heer, we komen niet op u op grond van wie dat we zelf zijn, maar we doen een beroep op uw genade. Zo is het niet, hè, mensen. Ze gaan naar de reis en ze schudden hem dan wakker, hè. Meester, bekommert u zich er niet om dat we vragen. Je moet de situatie zien, hè, mensen. En hoe spreken ze de Heer Jezus aan? Meester, wat wordt er dan mee bedoeld? Heb je geen Engelse Bijbel mee? Teacher. Onderwijzer wordt daarmee bedoeld. Ja, je leest dat zo niet meteen. Dat is een beetje op het verkeerde been. Hé. Meester is een beetje een oude naam. Maar denk niet dat datgene was wat je aan dacht als je las meester. Je zag er een zekere meerdere in, zoals David aangeeft. Maar dat is niet de bedoeling. Er wordt gewezen op het feit dat hij een leraar is. Teacher. Soms ook rabbi wordt er gezegd. Nu zou dat belangrijk zijn, denk je, want als je verder leest, kom je dan nog tegen in die vier voorvallen? Heb je dat tegengekomen nog? Ja, maar David, zo goedkoop kom je er niet vanaf, je vriend. Ja, inderdaad. Dus het is zeker nog te ontdekken in die vier situaties. Wat denk je? Dat Marcus zegt van, in de binnenmutte, mag je nu een keer kiezen voor meester zijn? Mag je dat een keer ertussen gooien? Denk het niet, hè. Het is een bewuste keuze dat hij maakt. Om hier te spreken over Jezus, de leraar. Ja? En dat is heel belangrijk, want herinnert u zich. Waar hebben we dan nog gezien? Dat Jezus een leraar is. Denk eens terug aan het begin. In de? Ja. En wat deed Jezus dan nog meer behalve leren in die synagoge? Inderdaad, heel belangrijk. En wat onderscheidde Jezus als leraar van al die overigen daar in de synagoge? Ja, en dan moet je hier heel goed vasthouden, lieve mensen. Dat zijn hier geen kinderverhaaltjes, hè? Dat is hier voor volwassenen. Hè? Om ernstig na te denken. Ja? Je moet erover nadenken. Jezus is een leraar en hij leert met gezag. En dat is hier onmisbaar om door te dringen door die vier gelijkenissen in daden, lieve mensen. Jezus is niet zomaar een leraar, hè? Er is hier veel en veel meer aan de hand. Want wat vinden we? Als ze Jezus wakker maken, dan gaat hij opstaan. En wat doet hij dan? Dan richt hij zich direct tot die storm. En gaat hij die storm bevelen, net zoals hij die onreine geesten beveelt. Het is hetzelfde woord in de grondtekst. Marcus 1, vers 25... Die eerste maal in de synagoge, waar dat hij leert, dan zegt de Heer Jezus en hij bestrafte hem en zei, zwijg en ga uit van hem. Dat is hetzelfde woord, he, alsof dat hier vindt. Hij vindt het nogmaals ook in 3 vers 12. Dus zoals de Heer Jezus onreine geesten beveelt, beveelt hij nota bene de zee. Wat zegt dat over zijn identiteit? Want over die onreine geest kan dat zijn, het is van de Satan, niet dat een tot? Maar wie beveelt er de zee? Wie is er bij machte om dat te doen? Dat gaan we heel duidelijk de volgende maal bekijken. Alleen Yahweh kan de zee bevelen. Alleen de schepper en de maker kan dit doen. Profeten doen dat niet, hè? De zee bevelen. Messias nood niet. Alleen Yahweh doet dat. Ja. Maar wat is er hier gaande dan? Als dat hetzelfde woord is, is de storm een beetje demonisch of zo? Wel, als je Jesaja leest, kijk eens wat er staat in Jesaja 51. Ontwaak. Ah ja, dat gebeurt hier ook zeker, hè? Ontwaken. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met kracht, arm van Yahweh. Ontwaak als in de dagen van weleer. Als bij de generaties van vroegere eeuwen. Ah, we gaan terug naar het verleden, hè? Bent u het niet die de Rahab hebt neergehouden, het zeemonster doorboord? Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd, de wateren van de grote watervloed, die de diepte van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan? Zo zullen wie door Yahweh zijn vrijgekocht, terugkeren en met gejuich in Sion komen. Dus er wordt in Jesaja 51 terugverwezen naar de Exodus, waar dat Yahweh het grote zeemonster in de Nijl heeft overwonnen. En hij heeft dat gedaan door de zee droog te leggen, zodanig dat de diepte van de zee gemaakt is tot een gebaande weg en de verlosten erdoor konden gaan. Wel, zegt de profeet, zal Yahweh het ook doen met de vrijgekochte, wanneer dat ze terug zullen keren uit de ballingschap en ze zullen met gejuich in Sion komen. Dus je ziet dat de nieuwe Exodus in die termen aangekondigd wordt. En dat daar evenzeer, zoals bij de eerste Exodus, de nadruk wordt gelegd op het feit dat Yahweh is die de wateren beveelt. Ja. En hier, in die specifieke situatie, wordt er gesproken over het grote zeemonster. Weet je wel? Die overwonnen wordt. Zo wordt het ook gezien. Op verschillende plaatsen in de schrift. Dat is een beetje een heenwijzing, volgens mij, ook wat je hier vindt. In deze ontzagwekkende stormen van. Hij zegt, wow, was dat hier? En dan zie je dat de Heer Jezus die bestraft en het zwijgen oplegt. Net zoals hij de onreine geesten het zwijgen oplegt. En prompt gehoorzaamt de zee en de wind. Hè? Dus, wat zegt dit over de oorsprong van Jezus' gezag als hij de storm het zwijgen oplegt? Dat hij de ene ware schepper God is die midden onder ons aanwezig is. Dus wederom vinden we, lieve mensen, dat de Heer Jezus doet wat alleen God kan doen. Sorry dat ik dat telkens herhaal, maar je ziet dat je er niet naast kunt kijken. Hè? Als je het wil zien. Hè? Dus snap je waarom dat Johannes dan, hè? Er is al terecht verwezen geweest, beter gezegd, naar Johannes. Snap je waarom dat Johannes zijn evangelie opent met in de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Dus je ziet het in beginsel eigenlijk al, als je deze evangelie leert te lezen vanuit Israëls geschiedenis, dan pas begin je dat heel goed te zien. Dus er is nog veel meer, lieve mensen, en dat zal ik u graag de volgende maal vertellen, want het is 9:26 uur.